Van 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar. Vandaag in de geschiedenis Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma, de Musichoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. Gaan we nu naar het eerste nieuws. Minister van Transport nodigt diaspora uit om Indonesische zeevaarenden te bevorderen. Minister van Transportatie Budi Karya Sumadi zal de Indonesische diaspora uitnodigen om Indonesische zeevaarenden te bevorderen, om goed te worden geabsorbeerd, niet alleen lokaal, maar ook internationaal. Daarom zal betrekkingen aangaan met de buurlanden voor het programma Indonesische zeevaarenden. Zoals geciteerd door Antara, minister Budi Karya Sumadi gaf tijdens zijn bezoek aan het Marunda Sealing College Jakarta op zondag 7 januari een les aan leraren die waren toegewezen aan overzeese bezoeken aan open netwerken met een aantal instellingen. Ze zouden niet tevreden moeten zijn met de resultaten. Volgens hem is het voor het verbeteren van het concurrentievermogen noodzakelijk om de bekwaamheid van de menselijke hulpbronnen te verbeteren, in het bijzonder het vermogen van het Engels en digitaal. Head of Transportation Resources Management Agency van het Ministerie van Transportatie, Joko Sasono, zei dat het samenwerking met Filipijnse instructeurs zal onderzoeken om Engels onderricht te helpen. Komende tweede nieuws. Duizenden lokale en buitenlandse toeristen wonen het Bintan Durian Feest bij. Duizenden binnenlandse en buitenlandse toeristen verlevendigen het Durian Festival van Bintan 2018 in Bintan Bekapur, Rio Eilanden op zondag 7 januari. Bintan Regent Apri Suyadi zei op zondag in Bintan dat het festival werd gehouden omdat sinds 2017 een aantal dorpen in Bintan trekken de aandacht van de lokale bevolking en buitenlandse toeristen. Zoals geschreven door Antara, heeft Bintan Regenschap een unieke smaak durian en is niet onderdoen voor de durian Musang King uit Maleisië en Singapore. Voorzitter van het uitvoerend comité van Durian Bintan Festival 2018, Muhammad Ali, zei dat met Durian Bazaars de commissie beschikt ook over een verscheidenheid aan durian verwerkte creaties. We gaan nu naar het volgende nieuws Luchthaventreinen komen overeen met internationale normen. Minister van Energie en Minerale Hulpbronnen, Ignatius Jonan, zei dat de luchthaventrein die sinds eind 2017 opereert, is van verschillende kanten verwacht. Het station voldoet aan internationale normen, bovendien is de treinsnelheid behoorlijk goed. Volgens minister Jonan, het is redelijk, gezien het feit dat deze trein niet wordt gesubsidieerd door de overheid. Zoals geciteerd door Antara, de minister in Jakarta op zondagavond 7 januari beweert dat de luchthaventrein zeer haalbaar als een transportoptie voor mensen die door Soekarno-Hatta Airport reizen. Drie voordelen van het kiezen van een luchthaventrein, namelijk het verminderen van het brandstofverbruik, tijdwinst en minder vervuiling. Als het volgende nieuws... Rinjani Berg Nationaal Park probeerde om een veilige Rinjani Berg beklimming te creëren. Rinjani Berg Nationaal Park werd een van de toonaangevende toeristische bestemmingen op het eiland Lombok, West-Nusa Tenggara. Rinjani Berg Nationaal Park Headquarters, Agus Budi Santosa, zei op maandag 8 januari in Mataram, West-Nusa Tenggara, dat 2017 een voorbeeld voor het management klimmen bij het realiseren van een veilige en comfortabele klim werd. Zoals gerapporteerd door de Republika Online, is dit meer dan 41.000 hectare grote park gelegen in drie districten, namelijk Oost-Lombok, Centraal-Lombok en Noord-Lombok. Gedurende 2017 heeft Gunung Rinjani National Park Office een aantal inspanningen geleverd om de effectiviteit van regionaal management te verbeteren om niet-belastinggerelateerde inkomsten te vergroten en verbeteren ook het welzijn van de mensen rond het parkgebied. Onder andere zijn basistraining van berggidsen, voorbereiding van het masterplan voor afvalbeheer, toepassing van klimverzekering bij ongevallen door bezoekers, vorming van een evacuatieteam voor een klimongeval en bouw van een bezoekersbewakingssysteem. Rinjani Berg Nationaal Park zelf wordt onderdeel van het voorstel van UNESCO Global Geopark en Biosphere Reserve. We gaan nu naar het eerste nieuws. Livi Zeng direct een Indonesische film voor de Verenigde Naties. De Indonesische Hollywood-regisseur Livi Zeng regisseert een campagnefilm over het succes van Indonesië als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Livi Zeng via een elektronisch bericht ontvangen door Antara in Surabaya, Oshiava, op maandag 8 januari getiteld Indonesië, een echte partner voor wereldvrede zal worden gebruikt voor de campagne van de Indonesische regering op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, Verenigde Staten en in Indonesische vertegenwoordigers wereldwijd. Voor het filmen van de film begint de East Java regisseur te filmen van New York, Jakarta tot Sentul, Bogor, West Java. Livi Zeng wilde in verband met de film een cinematische film maken voor Indonesië die de ervaring en macht van Indonesië illustreert.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het commentaar met de titel voor vandaag Vrouwen in de gezamenlijke regioverkiezingen 2018. In 2018 zullen 171 regio's in Indonesië gelijktijdig de regionale voorzitterverkiezingen of Pilkada leiden. Dit is de derde achtereenvolgende verkiezing na verkiezingen tegelijkertijd in 2015 en 2017. De uitvoering van de verkiezingen op 27 juni 2018 voelt anders dan de vorige twee Pilkada, omdat dichtbij is aan het houden van de 2019 presidentsverkiezingen. Volgens Arif Budiman, voorzitter van de Algemene Verkiezingscommissie of KPU, zijn er 158 miljoen verkiezers die zullen deelnemen aan de verkiezingen in 2018. Bijna 80% van de totale nationale kiezers. Dit bedrag is veel groter dan de verkiezingen van 2015 met een totaal van 96 miljoen kiezers en verkiezingen 2017 met een totaal van 41 miljoen kiezers. Lokale verkiezingen worden dit jaar niet alleen gevolgd door mannelijke kandidaten, maar ook vrouwelijke kandidaten. Velen zeggen echter dat politieke deelname van vrouwen aan verkiezingen die dit jaar zijn verenigd, minder een zorg van politieke elite is. Politieke partijen besteden meer aandacht aan de electabiliteit en kapitaalkracht bij het benoemen van hun kaders. Ze hebben de neiging 2018 verkiezingen te gebruiken als barometer voor succes in de presidentsverkiezingen van 2019. Deze electabilitas en kapitaalvereisten worden gelijkelijk toegepast tussen mannelijke kandidaten en vrouwelijke kandidaten. Als gevolg hiervan zijn de kandidatuur van vrouwen bij de verkiezingen kleiner, omdat vrouwelijke politici over het algemeen minder bekend zijn en geen groot kapitaal hebben. Een discussie getiteld Opportunity of Women Candidates in Pilkada 2018, gehouden op zondag 7 januari in Jakarta. Volgens Lena Mariana, een politicus van de Partai Persatuan Pembangunan, die aanwezig was, verlaat de politieke situatie steeds meer Indonesische vrouwen. Dit komt tot uiting in wet nummer 7 van 2017 over vertegenwoordiging van vrouwen van 30%, die alleen op centraal niveau van toepassing is, terwijl in de vorige algemene kieswet de vertegenwoordiging van vrouwen van 30% gereguleerd is tot op districtsniveau. Artikel 28d, paragraaf 3 van de Grondwet van 1945 bepaalt dat elke burger het recht heeft op gelijke kansen in de regering. In de context van Pilkada 2018 is de betrokkenheid van vrouwen echter niet uitgekomen zoals verwacht. Volgens de coördinator van Maatschappelijk Middenveld voor Vrouwen en Politieke Alliantie of ANSIPOL, Yuda Irlang Kusumaningsi, zal de deelname van vrouwen aan verkiezingen in 2018 tegelijkertijd vele beleidsmaatregelen opleveren die de afstemming van vrouwen laten zien. Vooral als de kandidaten werden gekozen als hoofd van de regio en beleid dat afstemming van vrouwen laat zien is noodzakelijk, aangezien empowerment van vrouwen een van de 17e wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling of SDGs voor de periode 2016 tot 2030 is. Dat is om het welzijn gelijkmatig te verbeteren. Het vijfde punt in het streven naar duurzame ontwikkeling is het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Een manier door te zorgen voor volledige en effectieve participatie en gelijke kansen voor vrouwen om leiding te geven op alle niveaus van besluitvorming in het politieke, economische en gemeenschap leven. Volgens Yuda wordt de empowerment van vrouwen op het niveau van de lokale overheid ook als urgent beschouwd, omdat vrouwen momenteel als niet gelijk aan mannen worden beschouwd. Een aantal studies hebben aangetoond dat de armoede, schooluitval, inkomen en voedingswaarde van vrouwen nog steeds slecht zijn in vergelijking met mannen. Het is belangrijk voor vrouwen om vooruitgang te boeken bij de verkiezingen, als regionale leiders of hun vertegenwoordigers, of het nu regenten of burgemeester zijn. Dus als er een probleem is met betrekking tot vrouwen, zal dit ook door vrouwen worden behandeld. Dat was het commentaar.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 9 januari 1960. De bouw van de Aswandam in Egypte begint. Aswandam is een dam in de stad Aswan, Egypte. De dam begon op 9 januari 1960 met de bouw. Twee dammen die de rivier afdamen zijn de nieuwere Aswan Haidam en de oude Aswandam of Lodam Aswan. Zonder de dam zal de Nijl elk jaar tijdens de zomer overstromen, omdat water uit Oost-Afrika in deze rivier stroomt. Deze overstromingen dragen veel voedingsstoffen en mineralen die de grond rond de Nijl vruchtbaar maken en ideaal om een boerderij te zijn. Het doel van dit waterproject is overstromingen van rivieren tegen te gaan, elektriciteit op te wekken en irrigatiewater voor de landbouw te leveren. We gaan verder naar de gebeurtenis van 9 januari 1987. Operatie Karbala Lima begint. Operatie Karbala Lima was de code voor Iraanse troepen die op 9 januari 1987 Irak binnenvielen, met als doel Basra te veroveren, de tweede belangrijkste stad in Irak. Vanwege het belang van de stad vestigde het Iraakse leger een zeer solide barricade die bijna niet te doorbreken was. Iraanse troepen slaagden er echter in om de barricade te doorbreken en Irak verloor meer dan 80 oorlogsvliegtuigen en 700 militaire tanks. Duizenden Iraakse soldaten werden ook gedood en gewond. Operatie Karbala Lima is een tegenaanval op de Iraakse agressie tegen Iran die begon in 1980. Destijds probeerde het regime van Saddam, gesteund door de westerse landen, Amerika en de Sovjet-Unie, de pas opgerichte Islamistische Republiek te veroveren. Hoewel Irak wordt gesteund door twee supermachten, slaagt Iran er nog steeds niet in. Zelfs het Iraanse leger veranderde in het grondgebied van Irak de stad Basra. Toch slaagde Iran er nog steeds niet in de stad van Basra te veroveren. De veldslagen van de twee landen eindigden nadat beide partijen door de Verenigde Naties ingediend wapenstilstandplan hadden aanvaard. We beëindigen vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 9 januari 2005. Mahmoud Abbas werd tot president van Palestina gekozen. Mahmoud Abbas werd op 9 januari 2005 verkozen tot president van de Palestijnse Nationale Autoriteit met 62,3% van de stemmen. Vanaf de jaren 60 werd hij medewerker van het ministerie van Onderwijs in Qatar en vriendelijk met Yasser Arafat. Later werd hij lid van de Palestijnse Nationale Assemblée in 1968 en leidde hij onofficiële gesprekken met Israël in 1977. In 1983 is hij lid van het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisaties, of PLO, en leidt hij de nationale en internationale commissies die zich concentreren op de zaken van niet-governementele organisaties. Hij hervatte in 1989 geheime onderhandelingen met Israëlische functionarissen via Nederlandse tussenpersonen. Hij bleef geheime onderhandelingen voeren met Israël tijdens de Post-Madrid-conferentie in 1991. Na de conferentie van Madrid werd hij verondersteld de coördinator van onderhandelingen te zijn. Hij maakt de planning en richting aan het Palestijnse onderhandelingsteam. Toen de leider van de Palestijnse autoriteit, Yasser Arafat, in juni 2003 een ministeriële instelling oprichtte, werd hij benoemd om zijn ambt te aanvaarden. Maar 4 maanden later, in september 2003, trad Abbas af. Nadat Yasser Arafat stierf, werd Mahmoud Abbas op 11 november 2004 unaniem gekozen als PLO-voorzitter. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voor luisteraars, we zijn weer terug met mij Inda Herdiani in het programma Indonesiaku. En het thema voor vandaag is het rapport van de handelsminister over de Indonesische export is. Met de titel Indonesië export overschrijdt doelwit en verwacht 7% te groeien. Het minister van Handel zal exportprestatie blijven verbeteren nadat in 2017 een glorieuze prestatie heeft doorgevoerd. In een persconferentie in Jakarta op donderdag verklaarde handelsminister Enggar Tias Tolukito dat de waarde van Indonesische export in 2017 170,3 miljard Amerikaanse dollars bereikte, ver boven van de doelstelling. Deze waarde bestaat uit olie- en gasexporten van 15,50 miljard dollar en niet-olie-uitvoer van 154,8 miljard dollar. De uitvoer van niet-olie of niet-gassen in januari tot december 2017 groeide met 17,20% en dat is de hoogste groei sinds 2012. De strategische stappen die het ministerie van Handel heeft gezet om de Indonesische export aan te sporen, zijn gemaakt van export en import en marktzekerheid en verbeterde markttoegang met de regulering en debureaucratisatie uit te voeren, facilitering en het gemak van export of import van kleine en middelgrote industrieën en ook veiligheid van markttoegang. Enggar Tias Tolukito verklaarde dat om de toegang tot de markt te verbeteren, zal zijn staf blijven gebruik maken van handels- en grondstoffenovereenkomsten en samenwerking, de voltooiing van internationale handelsbesprekingen, de opening van internationale handelsbesprekingen en de ratificatie van internationale handelsovereenkomsten. Hij legde uit, de volgende poging om producten en exportmarkten te ontwikkelen zijn namelijk expositie maken in binnen- en buitenland en het uitvoeren van Trade Expo Indonesia, de uitvoering van handelsmissie, inkoopmissies en zakelijk fora. Daarna zijn ook andere missies uitgevoerd om de export te stimuleren. En dat zijn de ontwikkeling van het ontwerp en de kwaliteit van de exportproducten, verplaatsing en heroriëntatie van overzeese handelsvertegenwoordigers en ontwikkeling van export human resource. Ondertussen, in dezelfde gelegenheid, verklaarde directeur-generaal van het Nationale Exportontwikkeling Ministerie van Handel, Arlinda, over het target voor volgend jaar een toename van de uitvoer van 5-7%. Volgens Arlinda zal Indonesië om de export dit jaar te verhogen met enkele regulaties zoals nieuwe markten openen voor niet-traditionele landen. De toename van de export zal dit jaar ook worden ondersteund door handelsovereenkomsten voor samenwerking met een aantal landen. Arlinda legde uit ook dat de minister van Handel een handelsmissie heeft uitgevoerd naar Afrika, Nigeria, Egypte, Chili en Rusland. En voor dit jaar zal de Indonesische handelsmissie proberen om naar Taiwan, Kazachstan, Algerije, India, Marokko, Saudi-Arabië en de ASEAN-landen te verkennen die potentieel zijn behoorlijk, met name Cambodja en Vietnam. Luisteraars, dat was het programma Indonesia Kom voor vandaag.
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur en de wonder van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Inda Herdiani in het programma The Wonder van Indonesia. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u over traditie Rabo Rabo vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI Worldwide Service, de stem van Indonesia. Luisteraars, Kampung Tugu is een dorp in Koja, Noord-Jakarta. Deze dorp is erg uniek, want de meeste inwoners hier zijn afstammelingen van de Portugezen, die in het Nederlandse tijdperk als arbeiders en soldaten zijn geworden. En in honderden jaren hebben ze zich daar gevestigd, getrouwd en acculturated met de lokale bevolking. In dit dorp zijn nu nog verschillende overblijfselen van de Portugese gemeenschap te vinden, zoals de kerk van Tugu en ook de andere traditie van de vroege generaties. Een van die tradities die nu nog steeds bewaard wordt, is de traditie Rabo Rabo. En deze traditie wordt meestal gehouden om het nieuwe jaar te verwelkomen. Luisteraars, op 1 januari hield het volk van Kampung Tugu de traditie Rabo Rabo. Het woord Rabo in het Portugees betekent start. Terwijl deze traditie voorteert, zingen en spelen mensen aan Kampung Tugu tijdens ze naar het huis er van de andere buren reizen. Nadat ze in het huis van een van de bewoners aankwamen, kusten ze onmiddellijk op de linker en rechter wang van de huisgezin. En dan zongen ze, dansten, hapjes eten en ook drinken. Nadat 2 of 4 liedjes al zijn gespeeld, bezoeken ze de huizen van de andere bewoners. Luisteraars, en de bewoners van wie de huizen worden bezocht, moeten de groep volgen. Daarna volgen ze om samen te dansen en het volgende huis bezoeken. En dit gebeurt voortdurend tot het laatste huis. Dus geen wonder dat het aantal entourage meer en groter zal zijn. In deze groep bestaat natuurlijk uit vrouwen en mannen van oud tot jong. Alle mixen in warme intimiteit. Inderdaad, wat in deze traditie wordt gehouden om het touw van broederschap tussen burgers te versterken. Deze traditie maakt de mensen van Tugu dorp tot nu toe compact, warm en vriendelijk met elkaar. Luisteraars, om de traditie Rabo Rabo te beginnen, zullen mensen gewoonlijk samen in de kerk aanbidden. In Kampung Tugu moeten alle activiteiten beginnen met gebed. Na het bidden gaan de muziekgroepen verhuizen om het eerste huis te bezoeken dat vanaf het begin is afgesproken. De piek van deze traditie werd gisteren op 7 januari gehouden, waar alle bewoners badactiviteiten hielden. Ze zullen het poeder naar hun gezicht smeren als een teken van vergeving voor de fouten van het afgelopen jaar. Beste voorluisteraars, dat was de episode van The Wonder van Indonesia voor vandaag met de topic traditie Rabo Rabo van Kampung Tugu in Jakarta. We zullen weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesia en natuurlijk met andere interessante thema's. Tot ziens! Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma om de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u te introduceren en leert u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, de Stem van Indonesië, en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur van Republiek Indonesië. Het thema voor vandaag is de bus, of in het Nederlands in de bus. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de Stem van Indonesië, en veel luisterplezier! Eerst zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met onze thema voor vandaag introduceren. Ik zal twee keer langzaam zeggen en u kunt het na mee herhalen. Die bus. Die bus. In het Nederlands, in de bus. Mahasiswi. Mahasiswi. In het Nederlands, studenten. Tau. Tau. In het Nederlands, weten. Lihat. Lihat. In het Nederlands, zien. Menunggu. Menunggu. In het Nederlands, wachten. Die halte. Die halte. In het Nederlands, in de halte. Turun. Turun. In het Nederlands, uitstappen. Di mana. Di mana. In het Nederlands, waar? Depan. Depan. In het Nederlands, voorkant. Permisi. Permisi. In het Nederlands, mijn excuses. Silakan. Silakan. In het Nederlands, alsjeblieft. Volgende zal ik een gesprekvoorbeeld geven met de titel die bus, of in het Nederlands betekent in die bus. Zoals gewoonlijk zal ik de zinnen twee keer langzaam zeggen en kunt u het na mee herhalen. Dit gesprek is tussen Tono en Dewi in die bus. Apakah Mbak mahasiswi Universitas Indonesia? Apakah Mbak mahasiswi Universitas Indonesia? In het Nederlands, is dat u een student van Universitas Indonesia? Ja, bagaimana mas tahu? Ja, bagaimana mas tahu? In het Nederlands, ya, weet u dat? Saya lihat mbak tadi menunggu bus ini di halte Universitas Indonesia. Saya lihat mbak tadi menunggu bus ini di halte Universitas Indonesia. In het Nederlands, ik zie dat u op de bus wachten in de Universitas Indonesia bushalte. Ja, betul. Ja, betul. In het Nederlands, ja, dat is waar. Turun di mana, mbak? Turun di mana, mbak? In het Nederlands, waar stap u uit? Saya turun di halte depan. Maaf, mas, permisi, saya mau turun. Saya turun di halte depan. Maaf mas, permisi, saya mau turun. In het Nederlands, ik stap op de volgende halte uit. Pardon, mijn excuses. Oh, silakan mbak. Oh, silakan mbak. In het Nederlands, oh alsjeblieft. Terima kasih mas. Terima kasih mas. In het Nederlands, bedankt. In het gesprek zei Dewi maaf mas. Het woord mas wordt meestal gebruikt om mannen die relatief jong zijn te begroeten. Om tegen een relatief jonge man te begroeten, kunt u hem mas noemen. U kunt ook naar het woord mas of mbak met het uw gesprekpartnernaam gevolgd, zoals mas Tony, mas Andy, Mbak Sinta en Mbak Rani. De begrotingen van Mbak en Mas in deze sectie worden geïntroduceerd, zijn slechts algemene begrotingen, niet Mbak of Mas voor oproepen voor oudere broers en zussen. Om te bedanken, zeg maar terima kasih. Oké, luisteraars, dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag. Hopelijk dat het nuttig is voor u die het Indonesisch willen leren kennen. We zullen morgen weer terug met andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende episode.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Irham, in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we dangdutliedjes. Dus blijf u met ons in RRI Werelddienst. De stem van Indonesië die u bij de korte golf 9525 kHz kunt luisteren. Livestreaming in www.voinews.id of bij de applicatie van RRI Play in uw smartphone.
berada. Mengapa kau campakkan diriku? Aku dijauhin yang gak apa-apa. Aku dimusuhin yang gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Aku dibully pun yang gak apa-apa.
Beste luisteraars, dat was een dangdut liedje getiteld Nga Apa-Apa, gezongen door Juwita Bahar, is dit nummer net in december 2017 uitgekomen. Het liedje Nga Apa-Apa is gemaakt op basis van de ervaring van een voormalige vrouwenarbeider of TKW die haar pijn heeft gedaan door haar partner wanneer ze in het buitenland gaat werken. Eindelijk na het verraad was de voormalige TKW succesvol in haar leven. Volgens Juwita is deze nieuwe single gewijd aan de TKW of ex-TKW die hetzelfde meemaakte. Omdat niet een paar van hen de onplezierige behandeling krijgen van de mensen die het dichtst in de buurt komen, vooral haar echtgenoot. Gemaakt door Papa Uzi. De muziek van dit lied brengt over het algemeen dangdut ballad met langzaam tempo. Maar interessant in het midden van het lied, de muziek van dit lied verandert in een dangdut huis. Voordat we over liedjes van Juwita Bahar praten, luisteren we naar een liedje getiteld Kereta Malam. Veel luisterplezier! beste luisteraars. Zangeres met de naam Juwita Tovani Sanjaya debuteerde haar carrière in het thuisland van de dangdut muziekindustrie na het uitbrengen van een album getiteld Maybe Yes, Maybe No. Toen schoot haar naam steeds meer omhoog nadat zij in 2013 een album met de titel Buka Dikit Jos publiceerde, met een enkele steun met dezelfde titel, namelijk Buka Dikit Jos. Naast het nummer Buka Dikit Jos hebben ook andere nummers op dit album veel succes opgeleverd, zoals een lied met de titel Kereta Malam dat je net hebt gehoord. Juwita Bahar is niet de eerste zangeres die dit nummer populariseert. Kereta Malam werd voor het eerst populair gemaakt door Elvy Sukaisi in het midden van de jaren 70 en 80. Rond de jaren 90 zong Evi Tamala dit lied ooit terug. Gemaakt door Haji Roma Irama, de tekst van dit nummer is vrij eenvoudig, wat de reis vertelt van iemand die een trein neemt van Jakarta naar Surabaya. In tegenstelling tot de originele muziek, originele dangdut, zong Juwita Bahar dit lied met een dangdutversie van koplo. Als de afsluiting van vandaag editie, luisteren we naar andere twee liedjes getiteld Simalakama dan Kali Merah Athena. Veel luisterplezier en tot ziens!
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Apa diriku kurang baik kepadamu?
datang kepadaku. Tapi apa balasanmu kepada diriku setelah berada kau campakkan diriku. Kau bagaikan kaca yang lupakan kulitnya. Aku dijauhi.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping. Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.